Zaken wordt mogelijk gemaakt door Head First. Jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio met hoofdzaken. ZP Radio.
Goedemiddag, dit is hoofdzaken bij ZP Radio. Vandaag te gast Menso de Munck Keizer. Hij is managing partner en global talent mobility expert bij Bakker Boucher in Nederland. Naast mij zit Natasja, niet het vertrouwde geluid van onze vriend Sebastiaan. Sebastiaan is ziek. Jij doet wel de knoppen, hij luistert mee, maar hij is er niet. Menso, heel korte vraag. Jij noemt jezelf Global Talent Mobility Expert. Wat is dat precies?
Nou, wat wij doen, wij leveren mensen. Niet alle mensen, maar alleen IT'ers of ICT'ers wordt er in Nederland wordt dat genoemd. En dat varieert van de seniors, die halen we uit Nederland. Die zijn er nog voldoende te krijgen. Dus dan denken we aan de IT-directeuren, de business consultants, de programmamanagers, de architecten en dergelijke. En de technisch uitvoerende functies, en dan denken we vooral aan software developers, die halen we uit het buitenland. En dat noemen we dan global sourcing of global talent mobility.
Global Talent Mobility.
Ja.
Je zegt het buitenland. Dat kan natuurlijk België, Duitsland zijn. Waar komt de verste vandaan die je ooit geplaatst hebt in Nederland?
Het verste, dan zou ik het even moeten gaan opmeten. Maar het is inderdaad zo dat hoe verder dat land en hoe onaantrekkelijker het is om daar te wonen, hoe groter de bereidheid is om deze kant op te komen. Dus uit West-Europa hebben ze weinig reden om te verhuizen. Vanuit Oost-Europa ietsje meer, maar tegenwoordig ook steeds minder. En vanuit Azië, Afrika en Latijns-Amerika steeds meer. We hebben de afgelopen weken hebben we onze eerste persoon vanuit Zuid-Afrika geplaatst. Dat is een heel eind.
Zuid-Afrika, ja, dat is zeker een heel eind.
Ja, maar ik weet niet of het verder is dan India, Vietnam en Mexico. Dus het zal allemaal een beetje.
En daar komen ze ook vandaan.
Daar komen ze ook vandaan, ja. Costa Rica hadden we ook nog.
Hoe kom je aan die mensen?
Ja.
Wat houdt global sourcing dan precies in? Dat is misschien een betere vraag. Want...
Ja, nou, global sourcing is eigenlijk de verzameling voor verschillende manieren waarop je buitenlands talent kan inzetten. En een van de manieren, dat is fly-in. En dat wil dus zeggen dat ze vanuit dat land naar Nederland komen en hier gaan werken. Dat is op het moment erg populair, omdat het goed aansluit bij het Nederlandse detacheringsmodel. Tweede mogelijkheid, dat is noemen we remote teams. Dan blijven ze dus daar en dan werken ze daar voor een opdrachtgever in Nederland. Nou, en dan heb je nog vormen van project outsourcing of service outsourcing, waarbij ja, een verantwoordelijkheid door een Nederlandse opdrachtgever bij een buitenlands bedrijf wordt neergelegd. Nou, dat zijn zo ongeveer de vier mogelijkheden die je hebt. En op dit moment is dus fly-in een erg populair model. Nederlandse opdrachtgevers hoeven daar niet heel erg voor om te schakelen. Hè, want ze zijn gewend aan de detacheringsmarkt. Van wij kopen met specificaties en stuur maar mensen. Nou, en als ze dan uit het buitenland komen, is het in principe hetzelfde model. Er zijn een paar verschillen. Meestal spreken ze geen Nederlands als ze uit het buitenland komen. Hè. Hoewel Zuid-Afrikanen toch ook een soort Nederlands spreken.
Klopt, ja, Afrikaans.
Afrikaan.
Maar voordat je de verschillen allemaal gaat toelichten, gaan we even naar de muziek. En ik ben heel benieuwd naar de muziek, ja, wat dan die verschillen zijn. Dit is Hoofdzaken ZP Radio.
ZP Radio.
Vandaag te gast bij ZP Radio, Menso de Munck Keizer van Bakker Boucher. Hij noemt zichzelf Global Talent Mobility Expert. Een hele mond vol. Het komt er gewoon op neer, ja, hoe krijg je de beste kwaliteitsspecialist aan het werk in Nederland. Je wilt er net een aantal verschillen gaan opnoemen. Hoe komen die mensen bij ons in Nederland terecht? Je begon net met een Zuid-Afrikaner, de taal misschien, denk ik, waar je naartoe wilde.
Ja, primair gaat het om de bereidheid van iemand om deze kant op te komen. En dat betekent natuurlijk dat er aantrekkelijk werk in Nederland moet zijn. Leuk werk, carrière, vooruitzichten, goede arbeidsvoorwaarden en zo. Maar er moet ook, voordat iemand zijn land verlaat, moet er ook een goede reden zijn om daar weg te gaan. En dat varieert nogal per land en dat varieert ook in de tijd. Zo hebben we bijvoorbeeld het land Turkije. Dat was een aantal jaren geleden. Toen draaide de economie daar uitstekend. En de salarissen waren hoog en de werkgelegenheid was goed. Dus Turkse IT'ers hadden eigenlijk weinig reden om hun land te verlaten en naar Nederland te komen. Maar ja, we weten nu allemaal dat meneer Erdogan, dat hij wat acties onderneemt die niet echt heel goed zijn voor de economie. Dan hebben we het niet over de politiek, maar we hebben het puur over de economie. En ja, dat betekent dat voor heel veel mensen dat ze geen baan meer hebben. Of dat ze, doordat de Turkse lira, dat die zo gedaald is, dat ze er veel minder voor kunnen kopen. Om er een om te zeggen, van, nou, misschien moeten we hier maar weg. Nou, een ander voorbeeld is Rusland, waarbij soortgelijke dingen gebeuren. Ook landen waar het eerst heel goed ging, zoals bijvoorbeeld Brazilië. Waar de economie eerst heel lekker liep en dus ook heel veel mensen opgeleid zijn. Maar nu de economie het een aantal jaren al veel slechter doet. Ja, zijn er dus ook veel mensen die weg willen. Zuid-Afrika is ook het nieuwste land waar veel mensen vandaan komen. Of in ieder geval bereid zijn om daar vandaan te komen. En ja, dat komt ook doordat de economie daar slecht draait. En je ziet ook dat de veiligheidssituatie daar eigenlijk ieder jaar een stukje slechter wordt. Waardoor er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, we moeten hier maar weg. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk altijd de vraag van waar naartoe dan? En dan staat Nederland heel hoog op het lijstje.
Je geeft nu een aantal voorbeelden van landen waarbij de bereidheid heel groot is om hier naartoe te komen.
Ja.
Heb je een aantal voorbeelden waarbij dat dan niet zo is? Waar je echt wel flink moeite moet doen om ze naar Nederland te krijgen?
Ja, dat zijn veel Oost-Europese landen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Oekraïne. Dan is het goed om te weten dat de IT'er in Oekraïne, die betaalt 5% belasting.
Ja, we hoorden het net in het voorgesprek, we schrokken allebei. Ja. Natasja en ik 5%, we dachten, oké, die komen dus nooit hierheen.
Nee, dat is het bruto salaris is weliswaar dan wat lager dan hier. Maar ja, zelfs als je voor een senior IT'er, als die 3000 euro bruto verdient. Ja, dat is 2900 zoveel netto. Ja, en je kan ook nog voor heel weinig geld kan je een prachtig appartement in Kiev huren. En een bijna belastingvrije auto kopen. Ja, en je familie woont daar toevallig ook nog in de buurt. Ja, dan moet je wel met hele goede argumenten komen, willen ze deze kant op komen. Klopt. Dus dat gebeurt niet zo snel. En dat geldt voor meer Oost-Europese landen. Bijvoorbeeld Roemenië is ook de werkgelegenheid uitstekend. Polen geldt hetzelfde voor. En ja, dan is het lastig om deze kant op te komen.
Hij schiet me net te binnen, maar andersom komt er ook wel eens een vraag uit het buitenland waarvan je denkt, die mensen heb ik in Nederland beschikbaar?
Ja, dat komt wel voor. En dan gaat het over het algemeen om managementfuncties. Dan is bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf en die heeft ergens een vestiging gestart in India of in Oekraïne, omdat daar zulke goede mensen zitten. En die zegt, ja, ik wil daar eigenlijk een Nederlandse manager op hebben. En dan wordt er dus aan een Nederlander gevraagd om naar daartoe te gaan. Maar dat zijn kleine aantallen. Dat is heel anders dan wat er deze kant op komt.
Oké. Voor de luisteraar en ook voor mij. Hoe gaat het zo'n traject nou in de praktijk? Jij wordt gewoon gebeld door een klant, opdrachtgever die aangeeft, ik heb een uitdaging, help mij. Gaat het zo simpel?
Dat komt vaak voor, ja. Inderdaad, heel vaak is het dat ze eerst nog iets proberen wat niet goed werkt. Dan zeggen ze bijvoorbeeld van, ik heb 10 Java-programmeurs nodig. Kun je die vinden? Nou ja, dan zeg je, vinden is het helemaal het probleem niet. Die kunnen we heel makkelijk vinden. We hebben ze zelfs al gevonden. Maar dan komt het lastige. Hoe krijg je ze zover dat ze bij deze werkgever in dienst willen treden? En aangezien een Java-programmeur kan kiezen uit 10 werkgevers, waarbij een aantal zeer aantrekkelijke bij zitten die zorgen voor hele goede carrièreperspectieven, arbeidsvoorwaarden, internationale omgeving, et cetera. Ja, daar moet je dan tegen concurreren. En dat kan niet iedere werkgever. Dus dan is de vraag, kun je die vinden? Dat is eigenlijk een onzinnige vraag, want dat is het probleem helemaal niet. En een betere vraag is dan, van hoe gaan we dat dan, hoe gaan we dit vraagstuk oplossen?
En hoe we dat vraagstuk gaan oplossen, hoort u natuurlijk na de muziek hier bij ZP Radio.
ZP Radio werkt met je mee. Dit is ZP Radio.
Dit is ZP Radio, het programma Hoofdzaken. We zijn nog steeds in gesprek met Menzo de Munk, keizer van Baker Boucher. Hij weet alles van global sourcing. We vroegen net voor de muziek, ja, dan komt een klant opdrachtgever bij jou en die stelt die vraag. Help mij, ik heb een vraagstuk. Ja, dan gaf je aan, ja, we hebben ze al gevonden. Het is alleen nog lastig om ze misschien naar Nederland te krijgen. Maar hoe gaat het dan? Pak jij je telefoon en bel je even met Brazilië of bel je met je vestiging in Moskou? Hoe loopt zoiets?
Ja, nou, we beginnen altijd met uitgebreid met de opdrachtgever erover te praten wat hij nou precies nodig heeft. En het is misschien vreemd, meestal dan zeggen ze van nou, ik zal je even een job description sturen. Een lijstje met technische eisen. En dan zeggen we meestal van nou, doe dat maar even niet. Doe dat straks maar. Maar begin eerst maar eens met een paar zinnen te vertellen wat er nou echt belangrijk is. En vreemd genoeg komen ze dan vaak met zinnen die helemaal niet in die job description staan. Kijk, natuurlijk zijn er een aantal technische eisen relevant. Hè, dat een Java-programmeur, die moet natuurlijk Java kunnen. Zo zijn er nog wel een paar dingen die hij moet kunnen. Maar als je dat gehad hebt, dan komen het meestal gaat om hele andere dingen. We vragen dan ook heel vaak aan de opdrachtgever van, heb je al kandidaten afgewezen? En zo ja, waarom? En dan willen we dat heel gedetailleerd weten. En dat is dan vaak zo. En dan krijgen wij vaak heel vaak antwoorden die allemaal te maken hebben met de persoonlijkheid van de kandidaat. Met de wijze van communiceren. En dan niet, ja, talenkennis is natuurlijk belangrijk, maar vooral ook de wijze van communiceren. Verwacht je een proactieve persoon? Moet die dominant zijn of moet die juist luisterend zijn en zo? En dat zijn dingen die zijn allemaal niet in de job description. Die staan ook niet in de cv's trouwens van de mensen. Dus die cv's die hebben voor ons ook eigenlijk minder waarde dan er vaak aan wordt toegekend. Dus we beginnen met dat uitgebreid uit te zoeken. Met die opdrachtgever. Soms weet die opdrachtgever het zelf ook niet precies wat hij nodig heeft. Dus daar beginnen we dan mee. Want waar we geen zin in hebben, dat is dat we allerlei kandidaten van over de hele wereld gaan aanbieden. En dat hij die dan gaat interviewen, meestal via Skype. En dat hij er dan daarbij achterkomt dat toch eigenlijk niet is wat hij zoekt. En dan, ja, dan hebben wij daar alweer heel veel energie in gestoken. En die kandidaten ook. En onze partners in het buitenland ook. Dus we proberen dat voor te zijn.
Het is echt een goed kader aan te brengen eigenlijk.
Ja, dat lukt niet altijd. Dus we proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen. En als we het weten, dan gaan we natuurlijk ook kijken welke landen daar geschikt voor zijn. Welke erbij passen. En dat, ja.
Bewust, ja, je gaat naar landen kijken?
Ja. Ja.
Omdat er een bepaald type mens in het land zit?
Ja, ja, dat klopt. Het is, per land zijn die types nogal verschillend. Kijk, je moet weten dat in Oost-Europa, daar zijn ze dol op exacte vakken. Wiskunde, natuurkunde, elektrotechniek. Iedere middelbare school die heeft schaakkampioenschappen. Ze hebben wiskundewedstrijden. En daar doet iedereen aan mee. Niet alleen de jongens, maar ook de meisjes. En niet alleen de nerds, maar gewoon iedereen. Okay. Dus ze vinden het allemaal hartstikke leuk. En degene die wint, die is de held van de school. Nou, moet je dat hier doen, dan zijn het alleen de nerds die meedoen.
Klopt.
De meisjes die kunnen überhaupt al niet meedoen, want die disqualificeren zichzelf. Als ze dat doen, hè, dan ben je namelijk een stomme trut als je daar aan meedoet. Ook al ben je er hartstikke goed in en vind je het eigenlijk hartstikke leuk, dat moet je vooral niet zeggen. Nou, dat is bijvoorbeeld in Roemenië is het volstrekt anders. Die vinden het allemaal hartstikke leuk. En ze leren daar ook meer van. Ook een vergelijking bijvoorbeeld, het oplossen van kwadratische vergelijkingen bij wiskunde. Nou, wanneer leer je dat in Nederland, middelbare school? Met zo'n rondje 14e, hè, als je tweede klas middelbare school. In de meeste Oost-Europese landen leren ze dat op hun 11e, dus 3 jaar eerder. Ja, ja, ja. En dat betekent dat die lol voor de exacte vakken, die zit er gewoon in. Dus als het gaat om technische dingen, technische software engineering, embedded, real-time, datacommunicatie, dat soort zaken, dan zit je in Oost-Europa goed.
Maar dat zegt nog steeds niets over die persoon. Ja, wel dat hij waarschijnlijk die exacte vakken goed heeft kunnen leren.
En dat hij
maar
leuk
hoe
vindt.
Hij communiceert, ja, is natuurlijk nog steeds. Want hoe, ja, test jij dat van tevoren? Heb jij als eerste een Skype gesprek? Of wordt het al gedaan, ja, door de mensen van jou die in het Oostblok actief zijn?
Nee, beide.
Beide?
Ja, beide, ja. Het is heel belangrijk om die communicatie te checken. Wat we ook wel doen, dat is om een opdrachtgever te overtuigen dat we een videootje van 30 seconden laten maken. En waardoor dus de manier van communiceren en ook de taalvaardigheid duidelijk wordt. Maar het is inderdaad, dat verschilt ook nogal per land. Neem bijvoorbeeld Bulgaren, die zeggen, wij werken het liefst met Nederlanders, van alle West-Europeanen. Ze zeggen, goh, waarom dan? Ja. Nou, zeggen ze, Nederlanders, dat is het enige volk wat gewoon nee zegt als het nee is.
Hè?
En in Engeland krijg je een heel beleefd antwoord als je een vraag stelt. Maar nee is iets onbeleefd. En een Nederlander is gewoon nee. Nou, en die Bulgaren die zeggen, zo zijn wij ook, dus dat snappen we. Geen ingewikkelde tekst eromheen. In Nederland wordt dat vaak gezien als bot. Maar ja, Bulgaren vinden dat prettig. Dus die zijn dol op Nederlanders.
Okay.
Nou, dat past heel goed bij elkaar. Als je kijkt met bijvoorbeeld Indiërs, dat is vaak veel lastiger.
mooi om te horen de verschillen tussen de mensen, maar ook de landen. Na de muziek zijn we in ieder geval weer terug met Menzo en Natasja naast mij. En dan praten we ook verder over global sourcing hier bij ZP Radio.
Dit is ZP Radio.
Dit is Hoofdzaken ZP Radio. We zijn nog steeds in gesprek met Menzo de Bunk, keizer van Baker Boucher Nederland. Hij is Global Talent and Mobility Expert. Ik heb het nu al zo vaak uitgesproken. Wat een mooi woord is dat eigenlijk. Menzo, we hadden voor de muziek een tijdje terug over... Ja, hoe zit dat proces nou precies in elkaar? Je begon ermee, toen gingen we naar de muziek. Dus eigenlijk niet meer op teruggekomen. Ik kon nog even heel kort schetsen. Iemand komt met die vraag bij jou. En je gaat dan op zoek.
Ja. Ja, vertelt dat we op een gegeven moment gaan we eerst kijken wat de opdrachtgever precies wil. Vervolgens gaan we kijken welke landen daarbij passen. En toen waren we erop neergekomen dat de culturen per land zodanig verschillen dat niet alles bij iedereen past. Bijvoorbeeld als je brutale types wil hebben, dan kan je beter in Latijns-Amerika zijn dan in India.
Okay.
Om maar eens een variant te noemen. Daar wordt naar gekeken en dan vervolgens gaan wij in de landen waarvan wij denken dat ze mogelijk geschikt zijn, gaan wij onze partners benaderen en dan bespreken we met ze wat we van ze vragen en dan hopen we dat ze met kandidaten komen en dat doen ze dan meestal en dan vervolgens, het begint natuurlijk altijd toch eerst met de cv's om te kijken naar wat ze voor technische vaardigheden hebben, maar dan daarna gaat het over de andere zaken, de persoonlijkheden. En ook de communicatie. En dat wordt dan door Skype-interviews getest. En soms dan voegen we daar nog een videootje voor de opdrachtgever aan toe. Waarbij ze kunnen zien wat voor wijze van communiceren zo iemand heeft. Dus dat zijn de selectiecriteria. En dan op een gegeven moment dan besluit de opdrachtgever van deze die is geschikt. Die wil ik wel hebben. En dan uiteraard volgen de normale contractuele onderhandelingen. En daar zijn allerlei modellen voor. Hè. Mensen kunnen in vaste dienst treden. Mensen kunnen tegen een uurtarief ingezet worden. Als ZZP'er, payroll, noem maar alle constructies.
Alle opties zijn mogelijk.
Alle opties zijn mogelijk. En je hebt ze ook echt allemaal nodig. Want niet iedereen die heeft een eenmanszaak of wil als ZZP'er optreden. Zeker niet als ze uit het buitenland komen en hier alle regels niet kennen. Dus dan is vaak payroll een hele veilige constructie om mee te beginnen. En er is vaak ook nog een andere reden voor waarom dat handig is. Dat is omdat die payrollingbedrijven, die zijn zeer bedreven in het verkrijgen van werkvergunningen. Dat gaat al een stuk sneller. En als je dat bij een opdrachtgever die daar geen ervaring mee heeft... Ja, het is alleen de werkgever mag in Nederland een werkvergunning aanvragen. Dat mogen wij niet voor ze doen. We kunnen ze daar wel mee helpen, maar zij moeten het doen. En dan is zo'n payroller, die vult een formulier in en dat gaat van start. Dus dat gaat sneller. Ja, en dan moet je vervolgens wachten. Dus dan hebben we de opzichttermijn van de kandidaat aangenomen... dat hij in het andere land dat hij een baan had... Maar die opzichttermijn, dat is meestal een maand. Maar je moet dan vooral wachten op de werkvergunning. Ja, dat duurt dan meestal een week of 8. In de tussentijd kan je ook nog zaken regelen op het gebied van huisvesting. Je moet
een vliegticket boeken. Daar helpen jullie zo iemand
dan ook bij. Ja, dat klopt. Dus het is een heel pakket. Maar het duurt dus langer dan bij gewoon detachering. Want vaak zie je bij detachering in Nederland, dan wordt er altijd gevraagd van ik heb dat en dat nodig. En het liefst maandag aanstaande starten. Ja, dat gaat dus over het algemeen niet.
Over wat voor looptijd hebben we het dan? Als jij zegt het is langer, heb je het dan over maand, 2 maanden?
Kijk, je zit altijd wel met die werkvergunning tijd. Hè? En vanaf het moment dat je beslist, moet je er ongeveer 2 maanden bij optellen.
Okay. Dus jij moet bij een opdrachtgever ook niet aan tafel zitten met de resourceafdeling die, wat je net schetst, ik heb volgende week iemand nodig. Je moet echt in gesprek met zo'n opdrachtgever, waar zit echt je probleem?
Ja.
En hoe kunnen we op een langere termijn, niet voor het snelle, maar de oplossing bieden?
Ja, dat klopt.
Is het kostaspect dan een belangrijk item daarin? Is het, wat ik me kan voorstellen, de salarissen zijn veel lager in India, dus haal maar vliegtuigen vol van die gasten hierheen.
Ja.
En die kan ik heel goedkoop wegzetten?
Nee, dat kostenaspect dat speelt eigenlijk bijna niet. En daar zijn verschillende redenen voor. Eentje, dat is de wetgeving in Nederland. Die bepaalt dat iemand die je uit het buitenland haalt, dat je die een marktconform salaris moet betalen. Met andere woorden, hetzelfde als een Nederlander. is natuurlijk ook logisch, want iemand moet gewoon boodschappen bij Albert Heijn doen. En die moet zijn huurtje betalen. En dat is voor die mensen niet goedkoper dan voor een Nederlander. Dus die heeft dat salaris ook echt wel nodig. Dus dat is een van de redenen. Ja, en aan de andere kant is het ook zo, als je probeert iemand te weinig te betalen, omdat hij niet zo goed op de hoogte is van het salarisniveau in Nederland. Ja, als hij er 2 maanden is, dan heeft hij dat natuurlijk wel door. Want dan spreekt hij wat landgenoten die zeggen, ja, ik verdien 1000 euro meer. Nou, dan zegt hij, dan ga ik mijn ontslag nemen, dan ga ik daar ook werken. Dus dan heb je al die moeite voor niks gedaan. Dus met andere woorden, de enige manier om te zorgen dat ze komen en dat ze blijven en dat je aan de regels voldoet, is gewoon een marktconform salaris betalen. Als je echt kosten wil besparen als opdrachtgever, dan moet je iets anders doen. Dan moet je ze namelijk daar laten. En dat noemen we dan remote teams. En dan moet je bij de meeste landen rekening houden met ongeveer de helft van de kosten. En dan krijg je vaak het kantoor en de computerfaciliteiten en de koffie, die krijg je er dan gratis bij. Maar dan ga je dus echt significant bezuinigen. Je wint ook flexibiliteit. Dus eigenlijk is dat, als wij een opdrachtgever kunnen adviseren, dan adviseren we liever een remote team dan fly-in. Maar ja, het vereist wel omschakelen.
Klopt. Nog even heel kort voordat we weer naar de muziek gaan. Je zegt een remote team neerzetten. Is dat niet veel moeilijker nog voor jullie? Want je zit toch in Nederland. Of heb je daar ook weer je partners voor in het buitenland om dat goed in te regelen?
Ja, we hebben 2 soorten partners. Eentje, dat zijn de recruiters die ons helpen met name fly-in. En de andere categorie partners, dat zijn de IT-bedrijven. Dat varieert van bedrijfjes van 25 werknemers tot 25.000. En die zijn in staat om remote teams neer te zetten. Dus wanneer je zegt, ik heb een team van 10 Java-programmeurs nodig. En ik wil dat er goed mee gecommuniceerd kan worden, dat ze flexibel zijn. Dan kunnen wij prima in, ja, dan denken we dan wel vaak aan Oost-Europa. Dan is dat uitstekend om dat in Roemenië of Bulgarije of Oekraïne of Wit-Rusland of zo te doen. Dat werkt heel goed.
Kijk, dit is ZP Radio, het programma Hoofdzaak. Hier te gast bij ons Menzo de Munk, keizer van Baker Boucher. Na de muziek praten we verder. Ik ben heel benieuwd hoe de toekomst voor global sourcing in Nederland is. Dus na de muziek gaan we daar meer over vragen.
Jouw update over ondernemerschap. ZP Radio.
Dit is Hoofdzaken bij ZP Radio. Alweer het laatste blokje, Menzo de Munk, keizer. We hadden het net in het tussengesprek al eventjes over waar we het net allemaal over gehad hebben met de mensen uit het buitenland halen. Waar ik vooral benieuwd naar ben, we hebben natuurlijk heel veel krachten ook hier in Nederland. Wordt dat dan een concurrentie voor hen of hoe zie jij dat?
Nee, dat valt heel erg mee. Als je kijkt naar de meeste opdrachtgevers die zeggen van nou, als er een Nederlander is die dat kan doen, dan geven we daar de voorkeur aan. Er zijn verschillende redenen voor. Natuurlijk, ze spreken altijd Nederlands. Het gaat vaak sneller, omdat ze niet hoeven te reizen, geen werkvergunningen en dat soort zaken. Vaak is het cultureel, staat het nog ietsje dichter bij de mensen die ze al hebben. Dus dan geven ze toch de voorkeur aan de Nederlanders. Dus die mensen vanuit het buitenland, die worden eigenlijk pas in overweging genomen op het moment dat die Nederlanders die ze willen niet beschikbaar zijn.
Dus echt het stuk schaarste?
Ja, het gaat echt puur om de schaarste. Het is niet vanwege de kosten of wat dan ook dat ze... Ja, dat ze kunnen kiezen. Nee, ze hebben echt, Nederlanders zijn er niet, dus de buitenlanders. Dat is de volgorde.
Dan komen ze uit het buitenland. Je gaf net al aan, oké, dan heb je het stukje payroll en je hebt het stukje huisvesting. Maar als ze eenmaal aan het werk zijn, zit er ook nog een stukje begeleiding vanuit jullie dan bij die mensen? Of is het, nee, we dragen ze echt over en wij hebben het dan gedaan en stappen er tussenuit?
Dat hangt er een beetje vanaf, ook van de opdrachtgever. Er zijn grote opdrachtgevers die hebben wel een heel programma opgetuigd om die mensen te begeleiden. En dan zou je daar een beetje dwars doorheen lopen als je dan ook nog iets eraan toevoegt. Dus dat doen we dan niet. Maar er zijn andere plekken, dus opdrachtgevers die dan nog niet zo gewend zijn. En dan moet je dat wel doen, inderdaad. En dan... dan zie je toch vaak dat je vooral de rol als gids vervullen. Maar we hebben het ook wel eens gehad dat ze graag in contact wel komen met hun landgenoten. Dat ging dan bijvoorbeeld om Brazilianen. En dan denk je, ja, dan moet je misschien een soort Brazilianen bijeenkomst houden. En dat helpt enorm met hoe ze zich gaan thuis voelen.
Ik heb me heel goed voorstellen.
Een community vorming onderling.
Ja, inderdaad.
Krijg je vanuit die community er ook weer leads? Van, ik weet nog wel iemand die ook graag naar Europa wil komen. En kan je eventueel voor hem ook kijken? Werkt het ook op die manier?
Dat zou kunnen, maar ik heb het nog niet meegemaakt. Maar ik sta er voor open. Ja.
Het is nu 2019, het begin van 2019. In het voorgesprek gaf je aan, ja, de groei is er wel, maar die is best nog wel traag, gaf je aan.
Ja.
Vooruitkijkend, hoe kijk je naar de global sourcing markt vanuit Nederland vandaan?
Ja. Nou, ik verwacht toch nog wel behoorlijke groei de komende tijd. En daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen is het zo dat als organisaties eenmaal mee in aanraking zijn gekomen met of het fly-in model of het remote team model, dat ze er heel enthousiast van worden. Als ze merken dat die buitenlanders dat die steengoed zijn en dat ze daar ook uitstekend mee kunnen vinden. En dat die, dat ze zich ook steeds meer aanpassen. Dus daar worden ze eigenlijk heel enthousiast van. En dan gaan ze ermee door. Dus uiteindelijk zijn er steeds meer die het eerst niet deden, die het dan na verloop van tijd wel gaan doen. Dus dat is één reden. Ja, een andere is natuurlijk de voortdurende schaarste. Nou ja, en dan zijn er ook nog wel, zelfs als de economie de komende tijd, stel dat het een beetje terugzakt, dan zal die schaarste, die is toch steeds zodanig, die is niet meteen weg. Nou ja, en dan hebben we als laatste invloed ook nog de overheid die probeert om het ZZP-schap toch een beetje, om dat te reduceren ten gunste van de vaste banen. Dus het zou heel goed mogelijk zijn dat er nog de komende tijd maatregelen worden genomen die het ZZP-schap minder aantrekkelijk maken. Ja, dan neemt de schaarste alleen maar verder toe. Klopt. En dan is dus de behoefte aan buitenlanders, die neemt dan zelfs in economisch slechte tijden alleen maar toe.
Als nu luisteraars het gevoel hebben of na dit gesprek denken, ja, waar kan ik meer informatie halen? Waar kunnen ze meer informatie over jou en de organisatie vinden?
Ja, ze kunnen naar de website www.bekerboucher.com. En daar staat ook een info-e-mailadres. Dus daar kunnen ze gewoon een berichtje naar sturen. En dan zullen we ze te woord staan.
Kijk, ik ga je bedanken, Menzo, voor de toelichting vandaag op Global Sourcing hier bij Hoofdzaken op ZP Radio. Natasja, je ook bedankt. Hopelijk is volgende keer Sebas weer van de partij. En voor nu, dank en tot ziens.
ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Ook op Twitter, ZP_zaken en facebook.com/ZP Zaken. Hoofdzaken, werd mogelijk gemaakt door Het First.